Ze moeten anders gaan eten. En ze moeten anders gaan weten. Iemand zei een keer, ze moeten anders gaan eten, anders gaan weten en anders gaan heten. En hij probeert daardoor om ze zo te veranderen, zo te brainwashen, dat ze uiteindelijk niet meer de God van Israël dienen. Wij zouden zeggen vandaag de dag niet meer Jezus volgen, maar de afgoden uit Irak dienen. En uiteindelijk wil hij ze op die manier helemaal voor zichzelf inwinnen. Stel je voor, want Daniel kreeg een andere naam, die heette Belshazzar. Maar stel je voor, je heet nu David of Desiree en straks heet je Mohammed of Fatima. Want dat is wat er gebeurt. Daniel heet Belshazzar. Sadrach, Mesach, Abednego, allemaal andere namen, allemaal heidense namen. En stel je voor dat je nu naar een ander land wordt gebracht, ergens naar Rusland of ergens naar Zuid-Frankrijk of waar dan ook. En je moet lopen en je moet daar anders gaan eten en je moet andere dingen gaan leren, maar je naam wordt ook veranderd. Je krijgt een of andere vreemde naam. Hoe lastig kan dat zijn? Hoe lastig moet dat voor Daniel geweest zijn? En dan kom je in zo'n vreemde cultuur en dan ben je eigenlijk samen met je drie vrienden de enige die God nog echt dient. Misschien zit je hier wel vooraan, jongens, en herken je het wel. Dat je bij je bijbaantje van je zaterdag de enige bent die God echt dient. En dat jij misschien de enige bent die voor zijn eten bidt. Of de enige bent die weet, ik wil Jezus volgen en al die anderen doen dat niet. Of je bent de enige in je klas die God echt wil dienen. Of je bent de enige in je celgroep of in je bijbelstudiegroep die God echt wil dienen. Want dat kan ook. Ik weet nog in de tijd dat ik op de middelbare school als gymleraar werkte, dat er in 4 of 5 HAVO, ik weet niet meer precies wat het was, een groepje was van 5 vriendinnen. En dat was een christelijke school. En 2 van die vriendinnen die kwamen echt tot geloof. Die gingen echt Jezus volgen. En vanaf het moment dat ze dat gingen doen, was het gedoe in die vriendinnengroep. Op een christelijke school. Dus ook in je christelijke groepje, of in je christelijke clubje, kan het heel goed zijn dat jij de enige bent die God echt dient. En dan kun je soms ontzettend eenzaam, ontzettend vreemd en ontzettend angstig voelen. God dienen als jongere of als tiener is niet iets van, nou, dat wordt allemaal leuk en het is allemaal gezellig en alles gaat me voor de wind. Het kan soms heel erg moeilijk zijn. En er kunnen momenten zijn dat je bij jezelf misschien denkt, ik kap ermee en ik wil er niks meer mee te maken hebben. God dienen als jongere is soms heel erg moeilijk. En tegelijkertijd is het heel erg mooi. Dat ervaar je niet altijd, maar dat zie je soms achteraf. Maar ook als je probeert om het te zien door de ogen van God. Dan moet je even goed opletten wat er gebeurt. Als je kijkt door de ogen van God. Nebukadnezar die pakt Daniel. Die haalt hem weg uit Israël en die zet hem in Irak. En hij denkt, als ik Daniel daar weghaal, dan is hij weg van zijn geloof. Dan is hij weg uit zijn cultuur. En dan probeer ik hem zo te maken dat hij mijn afgoden gaat dienen. En mijn dingen gaan doen die ik wil. En weet je wat het mooie is? Terwijl hij Daniel daar weghaalt en meeneemt naar zijn paleis, krijgt hij de God van Daniel er gratis bij. Nebukadnezar probeert om Daniel te veranderen. Maar doordat hij Daniel vanuit Israël naar Irak brengt, wordt hij zelf veranderd. Nebukadnezar probeert om Daniel te veranderen en hem van God af te brengen en afgoden te laten dienen. Maar Daniel wordt alleen maar sterker. En waar God bij wijze van spreken eerst nog op 800 kilometer afstand van Nebukadnezar was, komt hij nou op 10 meter afstand. Nebukadnezar haalt God en Daniel in zijn paleis. In dit verhaal zie je wat Paulus later zou zeggen, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Alle dingen. Wat moet Daniel zich eenzaam gevoeld hebben? Wat moet hij zich alleen gevoeld hebben? Wat moet hij zich onthecht gevoeld hebben? En tegelijkertijd gebruikt God hem op zo'n ontzettend mooie manier. En dat wil hij met jullie ook doen. En ik zou je willen aanmoedigen, als je zo'n moment hebt, wat ik net beschreven heb, dat je ergens bij je bijbaantje bij de Albert Heijn zit of bij een andere winkel en je voel je weer zo alleen of je voel je weer zo'n eenling. Probeer het dan eens te bekijken vanuit de ogen van God. Dat hij jou misschien in zo'n vreemde plek gezet heeft, maar dat hij jou kan gebruiken op welke plek je ook bent. Ik moest bij het voorbereiden van deze preek denken aan de tijd dat ik op de sportacademie zat. Na de middelbare school ben ik naar de sportacademie gegaan om gymleraar te worden. En dat was ook een beetje rond de tijd dat ik tot geloof kwam. En al die jaren dat ik daar gezeten heb, heb ik me altijd een beetje een vreemdeling gevoeld. Niet om zielig te doen, of misschien denken jullie ook al wat een vreemdeling, maar ik voelde me altijd een beetje anders. Maar ik had het geluk dat er twee vrienden in die klas zaten die ook christen waren. Maar die hele cultuur op die school, die was feesten, drinken, uitgaan, enzovoort, enzovoort. Sommigen waren die nacht ervoor zo lang doorgegaan, dan de volgende dag lagen ze in het zwembad. Nou, ze hingen meer in het zwembad dan dat ze erin lagen. Zoveel hadden ze gedronken die avond ervoor. En in die cultuur, daar moest ik mijzelf een beetje voortbewegen. En toen in de derde of de vierde, toen kwam de mentor van ons, die kwam naar ons toe en die zei: binnenkort is er een kerstviering bij ons op school. Zouden jullie daar wat willen vertellen over hoe jullie het geloof beleven? Ik dacht, dat ga ik nooit doen. En ik deinsde terug en we wisten op de een of andere manier. Nee, we zeiden gewoon, we doen het niet. We doen het niet. Ik dacht, ik moet er niet aan denken. En toen ging ik naar huis en ik ging er eens over nadenken. Ik dacht, ja, dat is ook wat. Nu heb ik de kans om iets te vertellen en nu doe ik het niet. Dus we zijn later teruggegaan naar die mentor en ik heb gezegd, nou, ik wil dat wel doen. En die kerstviering, dat was in een danszaal en daar zat een gedeelte van die school. En dan mocht ik iets vertellen over kerst. Wat kerst betekende. En ik stond daar niet heel stoer te doen. Ik stond daar niet een heel knap verhaal af te steken. Ik was daar met een bonzend hart. Maar ik heb het toen wel gedaan. Iets verteld over wat kerst betekent. Verteld dat dat ook betekent dat wij uitkijken naar de wederkomst. En nogmaals, niet omdat ik stoer ben of dat ik daar een heel knap verhaal heb staan te vertellen. Helemaal niet. Maar God heeft dat willen gebruiken, dat ik iets door kon geven van wat het christelijk geloof betekent. En zo wil God jullie ook gebruiken. Tweede moment is Daniël als hoveling. Uiteindelijk komt hij in dat paleis van die koning en dan moet je goed opletten wat er gebeurt. Ik zei straks, hij moest anders gaan eten, hij moest anders gaan weten, hij moest andere dingen gaan leren en hij moest anders gaan heten. Je leest nergens in dat hele boek Daniël dat hij iets heeft gedaan aan die andere naam. Je leest nergens in dat hele boek Daniël dat hij iets heeft gedaan aan die andere boeken die hij moest gaan lezen. Daar had hij helemaal geen invloed op. Maar het anders eten, daar doet hij wel wat mee. Want er staat in vers 8, Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. En ik denk, jongens, dat dat het allerlekkerste en het allerbeste eten was wat er was. Daar stond echt geen zak patat van de euroshopper. Nee, daar stond het allerlekkerste eten wat er was. Het allerbeste. Maar Daniël wist, er zit een luchtje aan, want het is waarschijnlijk geofferd aan de afgoden. En als ik dat ga doen, als ik dat ga eten en als ik me ga begeven in die hele sfeer van eten en vreten enzovoort enzovoort, dan raak ik God langzamerhand steeds meer kwijt. Ik denk zelfs, maar dat is meer een eigen gedachte van mij, dat het voor hem zo moeilijk is geweest, omdat hij zegt dan tegen die hoveling, mogen wij 10 dagen ander eten eten, om te zien of we daar ook gewoon goed van blijven groeien. Die hoveling zegt uiteindelijk, dat is goed. Maar dat 10 dagen lang dat andere eten er gewoon naast gestaan heeft. Dat hij 10 dagen lang in de verleiding was om dat andere eten te eten, maar hij doet het niet. 10 dagen lang verleid worden om schnitzels te eten, om hamburgers te eten en het niet doen, maar gewoon sla en wat andere groenten en een slokje water. Dat is niet makkelijk, maar hij doet het wel. En als je daar naar kijkt, dan kun je eigenlijk 2 dingen hieruit leren. 2 dingen over het dienen van God. Het eerste wat ik jullie mee wil geven is, het dienen van God gaat over allerlei dingen, over het hele leven. Jullie leiding had gevraagd waar jullie aan dachten bij het dienen van God. En jullie hadden deze dingen doorgegeven. Bidden, sommigen van jullie dan bidden, stille tijd, anderen helpen en naar de kerk gaan. Daar dachten jullie aan bij het dienen van God. En dat hoort er helemaal bij. Maar het is veel meer, gelukkig wel. Het dienen van God is niet alleen naar de kerk gaan, is niet alleen bidden, is niet alleen stille tijd houden. Het dienen van God gaat over het hele leven. Ook over je eten. Dat zie je hier bij Daniël. Ook over de afwas doen. Ook als je een schilderij aan het maken bent. Ook als je huiswerk aan het maken bent. Ook als je huiswerk aan het maken bent. Het dienen van God gaat over je hele leven. Soms hebben we heel erg het idee, als het gaat over het dienen van God, of het christen zijn, of het volgen van Jezus, dat dat vooral soort religieuze dingen zijn. Dat is een beetje een moeilijk woord. Dat dat vooral speciale dingen zijn. En op zondag zijn we bezig met het dienen van God. En 's avonds, als je nog uit je dagboekje leest en dat soort dingen, dat is ook het dienen van God. Maar het dienen van God is heel je leven. Of je nou een potje aan het voetballen bent, of je bent muziek aan het maken, het is heel je leven. Tenzij je het op een verkeerde manier doet. Maar ja, je kunt ook op een verkeerde manier naar de kerk gaan. Dus in dat opzicht is er geen verschil. Het dienen van God gaat over je hart. En niet zozeer over dat wat je aan de buitenkant doet. En dat zie je hier bij Daniël. En het tweede wat je hiervan kunt leren is dit. God dienen betekent dat er dingen in je leven zijn. Verkeerde dingen waar je geen invloed op hebt. En verkeerde dingen waar je wel invloed op hebt. En dit is misschien wel een van de meest lastige dingen. Als jullie de Heer Jezus willen volgen en als jullie God willen dienen, dan kom je dingen tegen in je leven waar je absoluut geen invloed op hebt. Als je in een klas zit bij een leraar, en ik bedoel niet Daniël, maar als je in een klas zit bij een leraar die dingen vertelt die absoluut tegen het woord van God ingaat, daar heb je geen invloed op. En als je op zaterdag ergens werkt, op een werkplek waar keiharde muziek gedraaid wordt, die niet van God is, dan heb je daar meestal, laat ik het zo zeggen, meestal geen invloed op. Je kunt wel het gesprek aangaan enzovoort, maar meestal heb je daar geen invloed op. Maar er zijn ook dingen waar je wel invloed op hebt. En dat vind ik zo mooi aan Daniël. Die naam, daar heeft hij geen invloed op. Dat hij allerlei andere boeken moet lezen, daar heeft hij geen invloed op. Maar dat eten, daar heeft hij wel invloed op. En daar maakt hij de keuze om dat eten van die wat aan de afgoden geofferd is, niet te eten. En jullie en ik ook, jullie staan voor de uitdaging om in je leven te kijken welke dingen heb ik geen invloed op en welke dingen wel. Zijn er dingen in mijn leven waar ik wel invloed op heb en waar ik een beslissing moet maken om het wel te doen of om het juist niet te doen? Eén iemand van jullie of meerdere hebben aangegeven dat het soms best lastig is als er geroddeld wordt. Omdat je dan heel makkelijk geneigd bent om mee te gaan roddelen. Nou, dat doen grote mensen ook, dus dat geldt voor ons allemaal. Maar als je weet van jezelf, ik moet niet mee roddelen, dan is dat iets waar je wel invloed op hebt. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, het ging zo makkelijk en iedereen deed het, dus doe ik het ook maar. Nee, Daniël maakt hier de beslissing om het niet te doen. Omdat hij weet, als ik dit ga doen, dan raak ik God langzamerhand steeds meer kwijt. En de uitdaging voor jullie is, met jezelf of met je leiding of met anderen om daarover door te praten. Welke dingen in mijn leven heb ik nou wel invloed op en welke heb ik niet? Waar heb ik geen invloed op? Daniël die beseft, als ik dat eten ga eten, dan raak ik God steeds meer kwijt. En hij maakt die beslissing, en dat doet hij niet omdat hij heel stoer is, of omdat hij nou zo knap is, of omdat hij nou niks geen angst ervaarde. Ik denk dat hij het heel spannend heeft gevonden. Heel spannend. God dienen is vaak heel spannend. Daar moet je niet heel stoer voor zijn of een heel sterk karakter voor hebben. Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Moed. Anne van der Bijl die noemt dat moed. En Anne van der Bijl die zegt, moed is wel doen wat je niet kunt. Om maar weer met dat zaterdagbaantje aan te komen. Of een ander baantje. Als je weet, ik vind dit zo ontzettend lastig en ik wil dit niet. En mijn hart bonst en ik vind het doodeng. En ik heb aan God gevraagd of ik toch een keer het gesprek daarover aan mag gaan. En je hebt het idee, ik moet het doen. Toch doen. Niet wachten tot je een keer jezelf heel lekker voelt en denkt van ja, nou, nu kan ik het wel een keer doen. Nee, toch gewoon doen. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Er kunnen twee dingen gebeuren. Je kunt merken dat het nog erger wordt, dat kan. En dat is heel lastig, dan wordt het misschien nog moeilijker. Maar je kunt soms ook voor hele mooie verrassingen komen te staan. Soms kun je voor hele mooie verrassingen komen te staan. Als je moeilijke beslissingen neemt en als je de moed toont om dingen wel te doen. Wij hebben dat meegemaakt met de drumles van ons zoontje, van David. Die ging op drumles en we kwamen bij een drumleraar die geen christen was. Hij was wat meer boeddhistisch aangelegd. En David wilde graag op drumles, dat vond ik al heel lastig, want ik speelde orgel vroeger thuis en hij drummen. Ja, dat was niet echt mijn instrument. Maar goed, Hij wilde graag op drumles. Dus ik met hem mee naar een proefles. En dat was een hele aardige docent. En ik dacht van ja, ik wil het toch zeggen. Want ik wil niet David voor het blok zetten dat hij allerlei muziek moet gaan spelen die hij eigenlijk niet wil. En waar ik zelf ook niet achter sta. Dus David kreeg die les. Ik zat daar ook met een bonzend hart, joh. En ik denk, hoe moet ik dat nou te sprake brengen? En ik dacht, ik doe het toch. En ik zei dat tegen die drumleraar, dat ik niet wilde dat David verkeerde muziek speelde, om het zomaar even te zeggen. En ik kreeg een hartstikke mooi gesprek met hem. En hij was eigenlijk wel geïnteresseerd. Hij was eigenlijk wel geïnteresseerd in het christelijk geloof. En we kwamen uiteindelijk tot de oplossing dat ik muziek aan zou dragen die David kon spelen bij die drumles. Nou, daar kwam het, Trinity en de hele hap. En toen kwam ik David een keer ophalen, of Rachel kwam hem ophalen. En toen galmde daar Trinity door die muziekschool heen. Nou, dat is mooi. Maar goed, die drumleraar stopte ermee. Toen kreeg hij een andere drumleraar. Toen stond ik weer voor hetzelfde probleem. Een beetje oppassen, want sommigen kennen die drumleraar misschien. En ja, in het begin ging dat best wel goed. En toen moest hij op een gegeven moment weer een liedje spelen. Waar ik eigenlijk toch van dacht van ja, het is niet echt verkeerd, maar het is ook wel erg leeg. Ik zal niet zeggen welk liedje het is, want dan krijg ik straks na de preek allerlei discussies over mensen die vinden dat je dat liedje wel mag spelen. Toen dachten we van ja, wat doen we nou? Nou, toch aan die drumleraar laten weten dat we eigenlijk dat liedje toch niet wat vonden. En gewoon dezelfde reactie bij die drumleraar. Hij vond het juist mooi dat we op die manier ermee bezig waren. En ik sta hier niet om te vertellen dat wij het allemaal zo goed doen, verre van dat. Maar om te laten zien dat het soms heel verrassend uit kan pakken. Als je opkomt voor je keuzes waar je achter staat. Nou, laatste punt. Heel kort nog. Het was Daniël als lieveling van God. Moet je even kijken, als je een Bijbel bij je hebt, naar vers 20. Vers 19 en vers 20. Daar staat dit. De koning sprak met hen. Dat zijn dus Daniël en zijn drie vrienden. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Mishael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg. En dan komt het. Vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Dat is mooi. Hun hadden die test gedaan met dat eten. Ze hadden 10 dagen ander eten gegeten. En het eerste waar God ze mee beloont is dat ze er beter uit gaan zien. En het tweede waar hij ze mee beloont is dat ze 10 maal wijzer zijn dan al die anderen. Ze hebben 10 dagen moeten trainen om die schnitzels en die hamburgers niet op te eten. En het lijkt wel alsof God zegt, jullie hebben 10 dagen jezelf op de proef gesteld. Voor elke dag dat je die verleiding hebt weerstaan, krijg je van mij een beloning. Dat is de God die wij mogen dienen. Dat is de God die jullie mogen dienen. Dat is niet een God die zegt, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet mij dienen, want ik wil het gewoon. Nee, dat is een God die ons beloont omdat we hem dienen. En nou is het grote gevaar, nou is straks de dienst afgelopen en dan ga je naar huis en dan zeg je misschien van, nou, het was wel een aardige preek of je vond het helemaal niks, dat kan ook. Maar dan is het grote gevaar dat je zegt, ik ga proberen om God te dienen. En dan kan ik je verzekeren dat je binnen 1 dag of binnen 2 dagen ontzettend teleurgesteld wordt. Nou ja, als je een beetje een sterk karakter hebt, misschien 3 dagen. Maar binnen 1 week ben je ontzettend teleurgesteld. Want als jij God wil dienen, of als jij Jezus wil gaan volgen en je denkt, ik moet allerlei dingen gaan doen, dan lukt het niet. Op wilskracht God gaan dienen wordt 1 grote teleurstelling. En hoe harder je het probeert, hoe minder het lukt. Weet je wat er gebeurt als jij vanuit eigen kracht God gaat dienen? Dan gaat precies gebeuren wat jullie hebben aangegeven aan sommigen van jullie leiding, wat het lastig maakt om God te dienen. Ik zit even te kijken, ik heb het ergens opgeschreven. Oh ja, hier. Dan krijg je geen zin, geen tijd. Dan merk je dat die mobiel veel interessanter is dan de Bijbel. En dan ben je al helemaal niet trots op God. Als je probeert vanuit eigen kracht God te dienen, en als je denkt, yes, nu ga ik aan de slag en ik ga God dienen, dan lukt het niet. ja, aan de buitenkant lijkt het misschien heel wat. En vooral degene die sterk, die heel veel sterke wilskracht hebben. Maar het lukt uiteindelijk niet. Wat werkt dan wel? Jezus heeft gezegd in het Nieuwe Testament: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En daar ligt volgens mij de kern van het hele dienen van God. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. God is niet een koning, een God die op zijn troon zit en zegt: jij moet mij dienen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. En als je dat doet, dan ben je een christen. God is iemand die in Jezus naar de aarde gekomen is en die wil jou dienen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat God jou wil dienen? En als God jou wil dienen, als Jezus jou wil dienen, dat betekent dat hij jouw zonde weg wil nemen. Dat hij jou vreugde wil geven. Dat hij naar jouw problemen luistert. Dat hij jou helpt op de plek waar je staat. En als je dan straks naar huis gaat, dan moet je maar eens over nadenken. Of op de club ook nog eens wat langer over praten. Dan zou ik je uit willen dagen: ga eens elke morgen voor de spiegel staan. En sommigen doen dat al waarschijnlijk. Maar als je dan in die spiegel kijkt, probeer dan eens morgens te zeggen: Heere Jezus, vandaag wil ik u vragen, dien mij. Wilt u mij vandaag dienen? Ik wil u vandaag de kans geven, bij wijze van spreken, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar om het wat duidelijker te maken, om mij te dienen. En probeer eens in de komende tijd te kijken wat hij gedaan heeft voor jou. En hoe hij jou dient. En dan moet je eens kijken wat er dan in je van binnen gebeurt. Wie zo God dient, daarvan zegt de Bijbel in Johannes 12, vers 26, wie mij dient, de Vader zal hem eren. Vroeger dacht je misschien altijd: ik moet God eren. Maar als wij Jezus dienen, als wij Jezus de kans geven om in ons leven te werken en aan de gang te gaan, dan zal de Vader ons eren. Ik weet niet precies hoe hij dat doet, maar één van de dingen weet ik wel. Een van de dingen waarop de Vader ons eert is dat hij straks, na onze dood of als hij eerder terugkomt, ons een nieuwe naam zal geven. Openbaring 3 vers 20. Iedereen die Jezus volgt zal straks een nieuwe naam krijgen. Nebukadnezar gaf Daniël een nieuwe naam. Hij raakte zijn oude naam kwijt. Maar Jezus geeft ons een nieuwe naam. Die vele malen mooier is dan de naam die we nu hebben. En ik weet niet wat voor naam, dat weet alleen degene die hem krijgt, staat er in de openbaring. Maar misschien zit er in die naam wel iets wat typisch is voor hoe jij in elkaar zit en hoe jij God hebt gediend. Dat is de God die wij mogen dienen. Amen. Goed, dan gaan we nu kijken naar een dans.
Dat is nog niet helemaal waar.
Oké.
Sorry, komt zo. Nee, we hebben net nagedacht over God dienen. En nu willen we het een klein beetje in de praktijk gaan brengen. Hij heeft gezegd van een beetje een week erover nadenken. Ik wil het iets gaan versnellen. Misschien is er iets wat u heeft getriggerd in de preek. Dat je denkt van, dat zou ik graag willen delen. Of ik wil er iets over kwijt. Dan is nu het moment. Ik wil niks forceren. Dus als je iets te zeggen hebt of iets, steek even je hand op. Ik ga een beetje de zaal inlopen. Als u niks wil zeggen, ook goed. Is er toevallig al iemand? Misschien ook van de tieners, misschien wat ouder. Ik zie één hand. Ik ga er gelijk naartoe. Hi.
Hi. Ik merk dat God je inderdaad dient als je daarvoor openstelt. Ik had gisteren een beetje een dag waar ik tegenop zag. En God heeft me wel verrast en me wel gezegend. Waardoor ik mijn dag toch echt anders liep. Dus dat, God kan je zeker dienen.
Ja, mooi. Dat was denk ik ook wel een beetje een antwoord waar ik had gehoopt. Nog meer mensen, toevallig? Ik weet het ook niet. Zie je iemand van de tieners hier? Of verder niks forceren. Ik hou niet zomaar een microfoon voor je neus, maar... Anders ga ik zelf wat vertellen, dat kan ook.
ik vond het wel mooi over dat geforceerd en waar je wel iets aan kan doen en niet iets aan kan doen. En dan richt ik me even tot de tieners. Ik ben toevallig ook docent. En nou weet ik, nou heb ik met mijn klassen daar ook geregeld over, dat er van alles via WhatsApp, Instagram en dingen die nog moderner zijn dan ik weet, aan filmpjes, foto's en weet ik wat binnenkomen. En daar hebben we het wel eens over. Van ja, maar daar heb ik geen invloed op. En dan staat het opeens wel op mijn mobieltje. En zo zijn sommige dingen ook die ik helemaal niet wil zien. Maak daar eens een keuze in. Huh? Je kan niet kiezen wat iemand naar jou stuurt, maar je kan wel kiezen in welke groep je plaatsvindt.
Is er iemand die daarop wil reageren? Ja. Helemaal niemand. Niet toevallig nog iemand? Ik wil nog eentje. Wat zei je? Ik zou niet zomaar een microfoon voor iemands neus houden. Sorry, Jacob. Nee, helemaal niemand? Geeft helemaal niks. Het is ook heel eng, dat snap ik. Dat was vrij serieus. Nee, is goed, dan ga ik zelf wat vertellen. God dienen, dat kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Door tien zo gezegd bidden en zo. En er zijn veel meer. En misschien kun je er zelf ook over nadenken. Misschien komen er nog meer dingen in je op. Ik hoor ze graag van je. Ik wil eigenlijk vertellen waar ik God in dien. Ik speel heel vaak in de band. Ik heb de mooie countdown gemaakt. Ik heb een mooie huisstijl gemaakt. Ik dien God in heel veel dingen. En wat ik zelf heel erg moeilijk vind is ook wat je zei van... op school, op werk, op stage. En ik had van de week had ik een heel mooi moment. Ik zit dus op stage en er zijn best wel veel mensen. Alleen, daar gelooft bijna niemand. En toevallig kwam er een paar weken geleden kwam er iemand werken bij ons. Nieuw. En die was christelijk gereformeerd. Dus daar raakte ik een beetje mee aan het praten. Van wat geloof jij dan? Wat geloof ik? En eigenlijk kwamen we daar op uit dat we... best wel hetzelfde geloof, maar toch anders. En dat vond ik ook wel weer mooi dat... Eén, die dient misschien heel God door heel christelijk opgevoed te zijn en heel erg gelovig. Maar je kan ook pas op een later moment of als je baptist bent en dat je dan dat gelooft. Dat vond ik zelf wel heel mooi en dat we toch uiteindelijk op toch een soort van één weg kwamen van we zijn toch allebei christelijk, maar ook heel anders. En misschien geldt dat ook voor jou of voor iemand die je kent. Ik wil zeggen, bid daarvoor, praat er met anderen over, want dat helpt ook. Je kan het voor jezelf houden, maar praat er vooral ook met elkaar over, met tieners. Ook in de celgroepen, op de SO's. Maar ook gewoon in de kerk kan je er ook over praten. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. En dan gaan we nu wel echt naar een dans kijken. Dankjewel.
Just follow. krijgen we nu een gebed van een aantal tieners. Dat zijn Gaia, Willemijn, Paschier, Merel en Rosa. Komen jullie naar voren?
Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag een jeugddienst mogen hebben met elkaar. We willen u graag dienen en een leven leven naar uw wil.
We danken u voor de vrijheid die we in Nederland hebben om in u te geloven. Toch is vrijheid voor ons ook niet altijd makkelijk. Help ons om bewust om te gaan met de tijd en de vrijheid die we hebben.
Laat ons een weg vinden om goed om te gaan met onze telefoon, televisie, laptop of tablet. We besteden soms zoveel tijd aan social media.
We vinden het zo belangrijk om altijd online te zijn. Om op de hoogte gehouden te worden voor alle nieuwtjes. Dat we afgeleid worden om rust te vinden bij u. Help ons om bewust tijd apart te zetten voor u. En om christen te zijn in deze wereld.
We willen u bedanken voor het werk van de MAF, waar we deze morgen de collecte voor hebben. Zegen het werk waarbij mensen op afgelegen plekken hulp en zorg mogen ontvangen en het evangelie mogen horen. Wilt u ook bij de zieken zijn? We bidden u voor herstel en dat u er nabij bent. In Jezus' naam, amen.
Dankjewel. Carlijn was er ook nog bij. Krijgen we nu een filmpje? En daarna de collecte. Pieter, Levi, Andreas en Thijs, die gaan en wat ophalen en wat uitdelen.
Kumbaya.